Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Projectmanagement binnen facilitair verandert razendsnel. Hybride methodieken, minder ruime, strengere regels en een tekort aan specialisten zetten deze sector onder druk. Hoe zorg je als organisatie dat projecten niet vastlopen, maar de juiste waarde creëren? En hoe ziet de toekomst van facility en projectmanagement eruit volgens Heyday? Bij mij vandaag in de studio Isha Deteger en Sonja Koris.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Goedemorgen. Hartelijk welkom in de studio.
Dankjewel.
Ik nog even bij jou, Isha. Want niet alleen van anderen, maar volgens mij ben jij degene met de langste carrière van jullie twee. Ja, ik bedoel het niet verkeerd hoor, Sonja.
Nee, dat klopt helemaal.
Dat klopt wel, toch? 25 jaar.
Zeker. 25 jaar FM. Begonnen eigenlijk vanuit dienstverlening in een bij Hospitality Groep, een concurrent. Vervolgens zelf uitbesteed dienstverlener geweest voor een voorloper van Heyday. Toen nog een tijd facility manager geweest voor een contactcenter. En nu al zo'n 7 jaar consultant projectmanager voor Heyday.
En we gaan het zo meteen uiteraard hebben over de geschiedenis van Heyday. Sonja, wat jou betreft, jij bent in 2011 afgestudeerd facility management.
Ja, dat klopt. Aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. En daarnaast eigenlijk een zijstap gemaakt richting ING, wat andere dingen gedaan. Uiteindelijk bij een concurrent van Heyday terechtgekomen. Daar gestart bij de NS als facilitair coördinator. Daar al een beetje geproefd aan projecten en projectmanagement. En toen nog wat andere dingen gedaan. Ook als facilitair manager bij Friesland Campina aan de slag geweest. Ik dacht, ik heb facility management gestudeerd. Ik moet toch een keer ook die titel hebben uitgevoerd. Mm-hmm. Dat was het niet helemaal. En toen ben ik bij Heyday terechtgekomen en eigenlijk meteen met Isha gestart op projecten en binnen projectmanagement. En ja, daar word ik gewoon heel enthousiast van.
Wat drijft jullie eigenlijk om dit vak uit te oefenen? Wat maakt het mooi of leuk?
Ja, wat het voor mij leuk maakt of mooi is met name in een wereld, facilitaire wereld, die heel erg gericht is op dienstverlening, op snel, op ad hoc. Juist dat structureren, eigenlijk een basis creëren om dingen niet alleen nu, maar ook de volgende keer goed te kunnen doen. En daarbij is ons specialisme wel huisvesting en projectmanagement. Dus het zorgen dat mensen gewoon een prettige werkomgeving hebben.
Ja. Het leuke vind ik van dit onderwerp is dat we ook straks in de geschiedenis duiken en ook zien hoe dat vak zich heeft ontwikkeld. En ik probeer het altijd te ontwijken, maar je ontkomt er niet aan. Maar als er één tak van sport is binnen de businesswereld, facilitair management in dit geval, is er enorm veel gebeurd in de coronaperiode.
Ja, dat klopt. We hebben toen vooral vanuit het facilitair vakgebied heel veel aanpassingen moeten doen binnen panden. Want heel veel organisaties wilden graag het mogelijk maken voor hun medewerkers om op kantoor te komen. Maar wel met die 1,5 meter afstand.
Is er een soort pre- en post-corona qua facilitair management? Kan je dat zo stellen?
Ja, mensen roepen dat wel. Alleen wat je ziet als je iets verder terugstapt, dan zie je eigenlijk dat daarvoor al Japke de Bauma onder andere de war tegen de kantoortuin al bezig was. Die was al aan het afnemen. Dus het is een versneller geweest in mijn optiek en niet zozeer echt een pre- en post. Maar het heeft wel wat gedaan in de markt. En je ziet absoluut dat mensen nu zeggen, oké, maar hoe gaan we dan om met het hybride werken? Hoe gaan we om met nieuwe vormen van werken? Zeker, hoe richten we dat dan in?
Ja. We gaan daar uitgebreid bij stilstaan. Er komt natuurlijk ook het stuk duurzaamheid bij, wat enorm belangrijk is geworden. Regelgeving die alleen maar toeneemt. Hopen ooit dat er beloftes nagekomen zullen worden dat ze vereenvoudigd gaan worden. Eerst eventjes naar de geschiedenis van Heyday. 20 jaar geleden is Heyday gestart als onderneming.
klopt, eigenlijk gestart vanuit de facilitaire dienst van Arcades. Daaruit ontstond samen met Acumen Arcades Acumen Facility Management, AAFM. En dat was de eerste klant. En vervolgens werden redelijk snel voor Nederland de uitbestedingen van DSM en Philips daaraan toegevoegd. Dus toen was het echt een facilitaire organisatie die facilitaire diensten leverde voor deze grote, met name industriële organisatie.
En als je die diensten moet opknippen, hè, welke diensten waren dat dan?
Schoonmaak, catering, beveiliging, verhuizingen, eigenlijk de normale facilitaire diensten. En je ziet dat dat steeds meer is verbreed naar kantoorinrichting, naar eigenlijk integratie met HR, integratie met finance, het verhuren, dus het intern verhuren van locaties, het space management, onder andere binnen DSM. Zo heeft het marktgebied zich steeds meer verbreed.
En dat waren natuurlijk eigenlijk boosters. Maar goed, Arcades was natuurlijk ook een kleine onderneming. Dus
zeker.
Dat gaat, had je al een mooi track record om daarmee uit te bouwen als Heyday. Maar die naam Heyday was er nog niet vanaf het begin, hè?
Nee, eigenlijk is er een tijd geleden een stap gemaakt door Acito Dienstengroep, ADG.
Bekende naam overigens, Acito.
Zeker. Acito is daar ook de ontstaanspartner, zeg maar, in. Heeft ADG AFM overgenomen. En de toenmalige directeur heeft gekozen voor een naamswijziging om ook een eigen brand in de markt te zetten. Bob Mols. En dat werd Heyday. In het kader van groeitijd en bloeitijd. En daarmee is Heyday eigenlijk ontstaan.
Dus vanuit wat zijn dan de specifieke kenmerken die Heyday vandaag de dag heeft?
In mijn optiek is het nog steeds wel mensen blij maken en gebouwen beter. Dat is een oude slogan van Heyday, maar die vind ik nog steeds heel erg passen. Omdat we het nog steeds hebben over gebouwen, over mensen, waar mensen werken, waar mensen beleid maken, hè? De overheid. Maar die twee kanten, je kan het gebouw wel beter maken, maar je moet ook nog steeds die mensen blijer maken om gewoon een prettige werkdag te geven.
Sonja, jij bent natuurlijk, hè, wat we net al zeiden, 14 jaar geleden afgestudeerd. Toen stond die opleiding, die was er natuurlijk al.
Ja.
Maar wat heb je nu wezenlijk zien veranderen in die afgelopen 14 jaar?
Wat heb ik wezenlijk zien veranderen? De zaken die we ook wel vastleggen op papier. Ik merk dat je tijdens je studie toch veel meer focust wat je als facility manager gaat doen. En wat ik toen veel minder besef, dat is dat je ook gewoon zaken moet vastleggen. Dat er heel veel structuur in je werkzaamheden zit. En daar was ik me toen op school niet zo bewust van. En dat zie ik wel steeds meer komen. En dat is ook wel waar wij ook vanuit projectmanagement heel erg mee bezig zijn.
Want Isa, jij hebt de hotelschool gedaan. Onderdeel van facilitair werk is natuurlijk ook eigenlijk een beetje dat horecadeel. Dat restaurant, catering.
Ik denk dat heel veel gaat over dienstverlening, ja, en een dienstverlenende instelling. Ja. Ik denk dat daarom de hotelschool ook zo past. In ieder geval in mijn optiek. Ook daar, dienstverlening gaat heel vaak over doen wat de klant wil. Hè. Ik ben echt nog, de gast is koning, zo opgevoed. Vanuit
is dat bij jou anders dan, Sonja?
Nee, dat is echt hetzelfde. Uiteindelijk word je er gewoon heel blij van als je iemand een kopje koffie ziet drinken, wat echt lekker is. Als iemand gewoon met een glimlach van de wc komt, want het zijn natuurlijk de hele simpele dingen. Maar het maakt wel dat iemand ook gewoon een prettige werkomgeving heeft. Dus nee, dat is hetzelfde.
Als je dat verder pakt, is ja dan zoals het nu is?
Nou, dan als ik kijk naar projectmanagement, dat is een hele blauwe kant, hè, heel gestructureerd. We maken afspraken aan de voorkant en aan de andere kant. Aan de achterkant lever je iets op. Maar juist daarin de finesse zoeken met elkaar, zodat je nog steeds die opdrachtgever, maar ook de gebruiker blij maakt. Dat is voor mij wel een doel binnen een project. Dus niet alleen maar het hele strakke projectmanagement, maar juist ook kijken vanuit je facilitaire kant. Hoe kan de gebruiker, hoe kan degene die uiteindelijk op die werkplek zit, of in een gebouw werkt, of in een warehouse, whatever. Dat ze daar ook blij van worden binnen de lijnen en binnen de kaders van het project.
Wat vraagt dat van je innovatievermogen?
Ja, Sonja?
Nee, ja. veel. Je moet wel meegaan met alle ontwikkelingen ook. Er gebeurt natuurlijk heel veel. We willen steeds meer weten van een gebouw. Er zijn steeds meer dingen die we willen meten aan de hand van werkplek-sensoren. Dus bezettingen in panden en dat soort zaken. Dus al dat soort innovaties, daar moet je wel in meegaan. Je moet daar wel ook als facility manager of projectmanager van op de hoogte blijven.
En wat is nu iets wat jij op dit moment aan het volgen bent wat die ontwikkelingen betreft?
Vastgoed. Dus de ontwikkelingen in vastgoed. In mijn optiek mixed use en blended use. Dus hoe krijg je nu verschillend gebruik van een ruimte tegelijkertijd? Dat is de ene kant. Mixed use is winkels, werken en wonen weer tegelijk. Waar we zeg maar in de jaren 90 vooral mono-wijken hebben neergezet. Hè? Kantoren, bedrijventerreinen en wonen. Gaan we nu dat weer gelukkig mixen. Waar er ook weer meer leven in een wijk komt. Blended use is denk ik een van de trends waar het gaat om. Hoe kan ik mijn gebouw nou beter gebruiken? Er zijn heel veel mensen en organisaties zoekend naar hoe kun je een gebouw wat je neerzet meer dan alleen maar van 9 tot 5. Maar vaak ook meer dan alleen maar 9 tot 5. In die uren ook is het redelijk leeg. Hoe kun je dat nou verbeteren? Hoe kun je mensen nou meer van toch deze forse investering gebruik laten maken? En dat is heel interessant, want we bouwden tot nu toe altijd. We zitten hier in een mooie studio. Kun je deze studio ook als iets anders gebruiken? Of blijft het een studio? Of kun je het gebruik van de studio ophogen? En niet om het maar zoveel mogelijk vol te proppen of om maar zoveel mogelijk geld uit te halen. Maar juist als je meer gebruik maakt van een ruimte, kan de huurprijs dus naar beneden, kun je meer mensen toelaten en kan het ook beter
echt
worden.
Echt een multi-use doel.
Multi-use. Ja. Ik denk dat daar een stuk echt wel toekomst is.
Kan je voorbeelden noemen van gebouwen, kantoorpanden waarvan je ziet van nou, dat hebben ze eigenlijk al goed gedaan. Ik kan me voorstellen, een sportschool die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat open is, is interessant om in zo'n kantoorpand te huisvesten.
Ja, en zo meer. Alleen waar de crux zit in ons werk, dat daar allerlei eisen aan zitten en dus het dubbelgebruik steeds lastig wordt. En je ziet dat de voorbeelden daar heel gering in zijn. Met name in de culturele sector zie je dat het eigenlijk makkelijker is, omdat van oudsher dat al zo was. Hè? In een cultureel centrum, daar werd al 's avonds vergaderd, dus daar zijn mensen er al aan gewend. Binnen de kantooromgeving is dat eigenlijk steeds moeilijker geworden door de regels. En aan de andere kant is er steeds meer druk op.
En wat zijn dan specifieke regels die het moeilijk maken?
Het gebruik waaraan een sportschool, een kindcentrum, een meer zorggerichte organisatie moet voldoen ten opzichte van de eisen die bijvoorbeeld aan een kantoor staan. Sonja heeft kinderdagverblijven zeggen, maar
consultatiebureaus
ingericht. Ja. En je ziet dat daar hele andere eisen voor gelden dan bijvoorbeeld voor een kantoor.
Kan je een voorbeeld noemen van die eisen?
Ja, simpelweg voor de kinderen. Het gaat erom dat je in een veilige omgeving binnenkomt. Je wil niet dat je kind zichtbaar is. En als je dat zou realiseren in een multitenant pand of op wat voor een andere gebouwomgeving, is dat best wel lastig. Je hebt vaak met veel glas te maken bijvoorbeeld. Als je, neem deze studio, als je hier al een consultatiebureau in zou maken, dan heb je al een heleboel ramen die je weer moet gaan afplakken.
Eén ding hebben we wel geregeld, dat is dat deze tafel beweegbaar is van hoog naar beneden.
Dus, dat is al een hele goeie.
Economisch is het al geregeld. Nee, maar ja. Ik snap wat je bedoelt hoor. Ja. Interessant. We gaan zo lekker verder praten. We gaan het afpellen wat dat gaat. En ja, we gaan kennis maken met deze bijzondere wereld.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
Bij mij in de studio Isha Detiger en Sonja Goris van Heyday. En Heyday houdt zich bezig met facilitair management projecten. Ik wil je even een keuze geven. Gaan we het eerst hebben over projectmanagement of gaan we het hebben over facilitair management?
Projectmanagement.
Ja. Dat is toch waar het begint, hè?
Voor ons wel.
Ja. En dan komen we toch een beetje in de geschiedenis terecht, want voorheen werd iedereen opgevoed met de watervalmethode. Andere methodes had je natuurlijk ook wel, maar goed, dat was wel een van de meest voorkomende.
Ja.
Toen kwam het agile werken in projectmanagement. En dat heeft de boel wel een beetje op zijn kop gezet, denk ik. Toen al. En nu is het een mix van hybride.
Onder andere, kijk, er zijn nog een aantal andere zaken. Je ziet ook heel veel Prins 2 ertussen doorkomen.
Die heb je nog steeds?
Die heb je nog steeds.
Dat was een beetje de concurrent van de watervalmethode.
Ja, ja, nou, dat was wel, nee, toen ik 3,5 jaar geleden gestart ben binnen HD, was dat ook de standaard. Om iedereen eigenlijk die binnenkwam, die kreeg Prins 2 als verplichting mee om die in ieder geval te gaan halen. En eigenlijk hadden Isha en ik al vrij snel zoiets van, nou ja, het is een hele goede methode. Er zitten echt hele goede dingen in wat dat betreft. Alleen het is veel te ingewikkeld voor een hoop projecten die we doen. Je moet veel te veel vastleggen, veel te veel documenten, veel te veel manieren. En daar zijn wij dus wel een beetje van afgestapt wat dat betreft.
En wie betrek je eigenlijk bij de methodes? Gaat dat helemaal top-down of blijft het ergens in het operationeel management? Zitten.
Vanuit onze eigen organisatie bedoel je? Nee, vanuit onze organisatie kennen wij binnen onze afdeling een vijftal specialismen. Een van de specialismes is projectmanagement, waar Isha en ik beide onderdeel van zijn. En daarin zitten wij nu met een vijftal collega's. En eigenlijk bepalen wij samen hoe wij dit willen uitzetten. En hebben wij gekeken wat is een methode die past bij de projecten waar wij mee bezig zijn.
Kijk je dan per project ook welke methode daar het beste bij past?
Uiteindelijk wel, maar wij denken dat we met onze hybride methode wel een methode hebben gevonden die vrijwel op ieder project past wat binnen HD Consultancy gedaan wordt. En vandaar ook dat we de keuze hebben gemaakt om eigenlijk al onze collega's in deze methode te laten trainen. Overigens door een hele goede partner in Proven die deze methode, deze specifieke methode heeft bedacht. Maar wij hebben die verder gefaciliteerd of verfaciliteerd. Dus we hebben hem echt naar onszelf omgezet. Omdat je ziet dat die Prins 2 is dus een vorm van een watervalmethode. Die past niet bij ieder project. Alleen onderdelen daarvan passen wel bij de meeste projecten. Datzelfde geldt voor Agile. Hè? Als je met Agile een bouwproject zou gaan doen. Dan zou de bovenverdieping eerder klaar zijn dan de benedenverdieping. Want dat team had een betere sprint. Vandaar dat we komen naar eigenlijk een hybride methode. Waarbij we hebben gezegd het goede van de Prins 2, de watervalmethodes. Dus het definiëren en niet initiëren van een project. Daar houden we vast aan de watervalmethode. Maar in je realisatie, waarbij je vaak in de watervalmethodes ook nog een ontwerpfase hebt en een voorbereidingsfase. Eigenlijk noemen wij dat nu in totaal een realisatiefase. Laten we in die realisatiefase nou het goede van de agile methodes nemen en dus in een soort sprints werken waarmee je makkelijker ontwerpt, makkelijker ook dingen tegelijkertijd naast elkaar kunt doen, omdat het gewoon ook zo is in een ontwerpproces of in een voorbereidingsproces.
Als we nu zouden projecteren op, volgens mij heb je twee manieren. Je hebt opnieuw een kantoor helemaal inrichten, dus een compleet nieuw gebouw.
Ja, nieuw gebouw bouwen bedoel je dan?
Bouwen en daarna gaan jullie daarvoor zorgen dat het allemaal gaat werken, toch?
Ja, klopt.
Of een gebouw herstructureren, herbouwen of net hoe je het wil noemen. Hè? Ja. Dus terug naar de basis, betonnen skelet en dan ga je weer opnieuw beginnen.
Ja, het laatste geval is wat we het meeste doen binnen HD. Dus we herstructureren of we herinrichten voor klanten, vaak bestaande gebouw. Wij noemen dat zelf in de exploitatiefase. Overigens ben ik er van overtuigd, ik doe ook inmiddels andere bouwprojecten, dus vanaf nieuw, dat deze methode voor beide eigenlijk werkt. Waarom? Omdat die oude watervalmethode zo vasthoudt aan je stage gates in alle fases en zo vasthoudt aan een aantal documenten, dat 99 van de 100 projecten in onze optiek eigenlijk zouden stoppen halverwege het project, omdat er een bepaalde zaak buiten de afgesproken kaders gaat. Mm-hmm. Eigenlijk gaat ieder project buiten afgesproken kaders.
Als we nou gewoon echt de praktijk erbij pakken. Hè? Want dan komen we ook aan, bijvoorbeeld jullie hebben producten ontwikkeld. EHBP, dat staat voor, dat vind ik heel leuk bedacht natuurlijk. Eerste hulp bij projectmanagement. Met wat voor vraag komen potentiële klanten, want zo begint het natuurlijk, bij jullie terecht?
We hebben een methode. Als klant, we hebben een heleboel projecten en eigenlijk werkt onze methode niet of werken onze mensen niet of lukt het ons niet om ieder project tot een succes te maken of wij lopen in veel projecten tegen dezelfde valkuilen aan.
Nou, onze met die vraag komen ze bij jullie.
Ja. Ja.
Okay.
vaak gerelateerd aan een project. Dus we zitten op dit moment in een project en we lopen echt tegen de muur aan. Hoe trekken we dit project vlot? We hebben 300 processen, 500 documenten. We zitten midden in een project. Hoe kunnen we dit lostrekken? Nou, op dat moment gaan Sonja, ik en het team eigenlijk kijken van wat gaat er nou mis? Ja. En
kan je voorbeelden noemen om toch even verder nog te visualiseren van wat voor processen dit dan zijn?
Ja, het gaat heel simpel om bijvoorbeeld een organisatie waar al een team zit. En die doen eigenlijk altijd gewoon projecten op basis van een uitvraag. Dus een gebruiker van een ruimte die zegt, nou, ik wil een andere indeling. En dan gaan mensen meteen lopen en dat doen. Terwijl wij zeggen, nee, je moet eerst een projectintake doen. Leg vast, wat wil die gebruiker?
Dus bijvoorbeeld het ombouwen van een vergaderruimte.
Bijvoorbeeld, inderdaad. Maar dan gaat het er ook om dat je dus vastlegt wat mensen dus willen. In plaats van meteen te gaan doen. En dat zorgt ook voor een beetje meer structuur. En mensen, en vooral met een facilitaire achtergrond, zijn heel erg oplossingsgericht. Dus die gaan eigenlijk gewoon meteen doen wat de klant vraagt. En daarom moet je eigenlijk een stap terug doen. Want je wil die klant heel graag goed helpen. Maar dan moet je dus ook weten wat de verwachtingen en wat de eisen zijn van die klant.
Dus even op de rem trappen.
Ja,
terug zeker. Naar de basis en ja. Dan opnieuw beginnen.
Ja.
Heel vaak is op de rem trappen het juiste antwoord bij dit soort zaken in plaats van harder rennen. We hebben.
Ik kan me voorstellen dat best wel van nature botst met elkaar. Hè? Je bent servicegericht ingesteld.
Nou, dat valt wel mee.
Maar je verkoopt eerst als het ware nee van ho, wacht even, maar we kunnen het.
Maar je geeft ze iets beters. Nee, maar dus precies. Dat is eigenlijk wat je ze gaat voorhouden.
Maar dat moet je wel kunnen overtuigen, ja, dat dat ook beter is. Dat lijkt me best wel nog een apart verhaal, toch?
Nou ja, dat is ook de ervaring die je op een gegeven moment hebt. En ook met de voorbeelden waarmee je kunt komen richting de klant. En uiteindelijk, hetgeen wat we doen, zorgt ook wel voor een kostenbesparing. Want je hoeft niet iets dubbel uit te voeren. Ze krijgen meteen wat ze hebben willen. Dus het scheelt tijd, het scheelt geld, het scheelt irritatie.
Oké, dan van die processen naar een vervolgtraject. Hoe gaat het dan verder?
Eigenlijk met elkaar afstemmen wat je nu doet in een project, wat werkt. Dus welke dingen werken of wat doe je eigenlijk al? En de grap is dat heel vaak mensen al allerlei stappen doen die werken. Alleen dat ze die niet vastleggen of dat die ongeschreven zijn. Nou, wat wij vervolgens zeggen is als we nou die stappen wat meer formaliseren. En als we er een aantal stage gates of stopmomenten inzetten. Waarbij we zeggen oké, laat de opdrachtgever of laat een stuurgroep een oké zetten op deze fase. Dat maakt dat het proces al meteen werkt. In plaats van dat je een consultant bent die van buiten komt en zegt mijn methode werkt. Of we gaan alles anders doen. Proberen we echt voor te gaan op wat er al gebeurt in de praktijk. Alleen wat we proberen is dat meer te structureren. Eén, zodat alle medewerkers het doen binnen een facilitaire organisatie. Maar twee, ook zodat de klantkant of de gebruikerskant, opdrachtgeverskant ook dit proces snapt.
Ja, dan kom je ook op het mensgerichte vlak uit. Dat, ja. Dat vraagt draagvlak. En daar zal je dan ook wat voor ontwikkeld hebben. Om dat draagvlak op een toch wel versnelde manier te kunnen toepassen. Waar zitten daar de crux?
Ja, we zorgen ervoor dat we de mensen erin meenemen. Door ze ook te laten zien dat het voor hun efficiënter gaat. En dat ze het belang er ook van zien en het gemak. Dat het voor hun ook tijd gaat schelen in organisatie. En daarin doen we dat met workshops bijvoorbeeld om dat ook zichtbaar te maken bij de medewerkers.
En dan zo'n implementatiefase dat je echt eigenlijk het voorwerk gedaan hebt, de pre-fase noem het maar even. En dan de uitvoering. Over wat voor termijn spreek je dan? Is dat echt per
dat
bedrijf
is echt
anders?
Per bedrijf en per project anders. Je ziet bedrijven die al heel erg vastzitten in een proces van al een aantal jaren rondom de processen waar eigenlijk niks loopt en waar mensen dus allemaal geitenpaadjes hebben genomen.
Wat kan een geitenpaadje zijn?
Ik vul geen formulier in, maar ik loop naar mijn collega twee verdiepingen verder en vraag aan hem. Hij zorgt dat het geregeld wordt en we hebben het samen geregeld. Alleen daarmee ligt het niet vast als ik of mijn collega vervolgens ziek worden, uit dienst gaan, whatever. Weet de opvolger niet wat er is geregeld, wat er is afgesproken. Je ziet dat ook heel veel in opdrachtgever-opdrachtnemer relaties. Hè? Ja, wij werken al jaren samen met deze aannemer. Dus hij weet wel wat wij willen. Ja, tot er een nieuw inkoopbeleid komt. Of tot er een nieuwe inkoper zegt. En die zegt, ja, maar nu gaan we het uitzetten bij 3 of 5 bedrijven. Of we moeten vanaf nu Europees aanbesteden. En daarin zie je, oh, maar we hebben niks vastgelegd. En we weten dus niet meer wat we gevraagd hebben.
Maak je daar ook, kan je daar ook duidelijk het verschil zien tussen een grotere corporate en een MKB-bedrijf? Wat betreft misschien wel een stukje emotie wat er ook bij komt kijken. Dat toch de geschiedenis er anders gekeken wordt naar leveranciers bijvoorbeeld.
Ja, wij zien toch wel ook dat er een heleboel corporates nog steeds een MKB-gedrag vertonen. Er zijn nog steeds heel veel organisaties in Nederland die hebben volgen hun inkoopbeleid niet of hebben nog moeite om dat te structureren. Het begint allemaal inderdaad met een inkoopbeleid, maar het begint vooral ook met je eraan houden. En niet ook hier geitenpaardjes zoeken om maar je voorkeursleverancier te hebben, maar gewoon echt je proces te volgen. Als wij afspreken dat voor 2,5 ton of alles boven 2,5 ton aanbesteed moet worden, dan moet je dat ook doen. En dan moet je niet geitenpaardjes zoeken om het 2,49 te maken en dan maar niet te hoeven aanbesteden.
Dus zover gaat het?
Ik denk dat in heel veel organisaties het zo gaat.
Ja, en vooral ook dan aanbestedingen maar opknippen in kleinere delen. Of zeg maar überhaupt de opdracht opknippen in kleinere delen, zodat je geen aanbesteding hoeft te doen. Ja. En dat kun je als een corporate nog wel maken soms. Maar wij werken ook wel binnen veel semi-overheid organisaties. Ja, daar kun je dat soort dingen gewoon niet in maken.
En is dat dan ook weer een proces wat jullie daarin bedacht hebben om dat te voorkomen?
Nou ja, wat ik zeg, dat is met elkaar spiegelen eigenlijk aan de klant. Dit gebeurt er, dit zie ik. En ook duidelijk maken dat als je goed met elkaar dat inkoopproces inricht, dat het ook helemaal niet zo ingewikkeld moet worden. Als je je formulieren klaar hebt, als je je systemen klaar hebt, als je je processen klaar hebt, dan is het uitrollen van zo'n inkoopproces kan je binnen 2 weken net zo snel zijn als dat jij normaal in 2 weken je eigen bekende leverancier belt en zegt, doe mij een prijsje. Ja. Even gechargeerd.
Dus die hobbel is genomen. Jullie hebben uiteindelijk dat stukje, dat proces is nu vastgelegd. Er is echt een aanbesteding volgens de regels gegaan. Mm-hmm. En dan? Kan je dan beginnen?
Dan gaan we voorbereiden en uitvoeren. En voorbereiden is denk ik een van de belangrijkste stukken in ons vak. Om de devils in the details. Om met de leveranciers om tafel te gaan zitten. Maar met de verschillende leveranciers samen ook. Om een gezamenlijke planning te maken. Om heel duidelijk te maken wat je van mensen verwacht. En hoe je structuur is in je uitvoering. Wie is verantwoordelijk? Wie mag er iets zeggen? Kunnen er klanten rondlopen die... wat je heel vaak meemaakt, hè? Een klant loopt rond en zegt, ja, maar ik zou nog graag dit willen. Of ik zou nog graag... Daar moet je afspraken over maken. Wie is opdrachtgever? Waar beslissen we dingen? Hoe is de structuur zoals we hem hebben ingezet met elkaar? Zodat je ook vrijer bent in het proces om die keuzes te maken.
Ja, want dan kom je op hybride op. En dat gaandeweg, ik kan me ook voorstellen dat een bepaald proces wat je ingaat, dat daar toch na verloop van tijd inzichten tevoorschijn komen waar je op dat moment wellicht geen weet van hebt of geen of nieuwe ontwikkelingen die er in één keer komen na een bepaalde tijd, dat je daar toch op in moet haken.
Zeker, alles is aan verandering onderhevig, dus er kan altijd iets gebeuren, ook gedurende een project. Dus het vraagt altijd heel veel flexibiliteit. En dat is ook het mooie van een project, want daar willen we natuurlijk op inspelen. En je wil iets neerzetten wat uiteindelijk aan het eind ook bruikbaar is. Dus dan ga je daarmee om tafel met de opdrachtgever en dan bespreek je het. Maar je zorgt wel dat je die verandering ook goed vastlegt.
Ja. Kun je nu eens een aantal voorbeelden noemen van opdrachten die jullie hebben uitgevoerd en wat daar dan uiteindelijk het eindresultaat van is geweest?
Ja, de consultatiebureaus in eerste instantie voor een GGD, zeg maar, in het land. Daarvan was in eerste instantie richting mij de uitvraag om een aantal bestaande consultatiebureaus over te nemen. En gedurende het proces bleek dat niet mogelijk was. En moest ik op zoek naar 5 nieuwe locaties, maar die ook verbouwen. En eigenlijk nog met een hele dikke deadline en een budget. Daarin merkte ik dus dat die scope eigenlijk helemaal veranderde van het project. Maar je gaat er wel in mee. Want het is gewoon in het belang van de kinderen die daar uiteindelijk naartoe moeten. Om het wel te gaan realiseren.
Ja. En het betekent ook dat je op de hoogte moet zijn van eventueel nieuwe regelgeving. En hoe complex is die?
heel complex. Maar vooral als je het hebt over een consultatiebureau. Dat is natuurlijk een onderdeel van de zorg. Dus daar komen heel veel eisen bij kijken. En wij zijn uiteindelijk niet de specialist in de zorg. Dus dan vragen wij in een organisatie om die kennis. En dan betrekken wij daarin dus de stakeholders vanuit de organisatie.
Isje, heb jij nog voorbeelden?
Ik heb recentelijk een strandpaviljoen verbouwd tot informatiecentrum voor een netwerkbeheerder in Zeeland. Waarbij in eerste instantie eigenlijk het plan was, we verbouwen het klein. Toen werd het een informatiecentrum. Toen werd het een informatiecentrum aan de buitenkant. Waar eigenlijk continu de regels en de wensen veranderden. Maar dat hebben we uiteindelijk toch ook binnen tijd opgeleverd. Zodat, nou ja, de netwerkbeheerder daar nu zijn partners, maar ook provincie en gemeentes kan ontvangen. En dat is voor mij ook een heel bijzonder project. Want een strandtent waar echt nog een live keuken in zat. Waar alle potten en pannen, glazen, bierpullen nog in stonden. Ombouwen tot een zakelijke omgeving die toch iets weggeeft van met een beachvibe. Ja, dat is voor mij ook wel een bijzonder project.
Maar goed, jij zegt de wensen, de punten veranderen steeds. Dat vraagt heel veel geduld ook, neem ik aan.
Het vraagt geduld, maar vraagt vooral ook heel veel afstemming. Afstemming met je opdrachtgever, afstemming met je leveranciers. Ook begrip vormen bij de leveranciers. Beste mensen, we hebben een programma van eisen, maar het zou kunnen dat dat nog wijzigt. Want bijvoorbeeld een opdrachtgever is nog niet zover dat hij echt weet wat hij wil. Of de situatie is zo dat je het pand is nog niet voor jou. Pas als je binnenkomt, kom je achter dingen. Bijvoorbeeld in deze strandtent kwamen echt achter dingen rondom veiligheid. Maar ook rondom hoe het gebouw in elkaar zat. Ja, daar had gewoon 40 jaar lang een man een strandtent gemaakt. Die had heel veel zelf verbouwd. Ja, dan kom je pas achter dingen als je bijvoorbeeld zo'n keuken eruit haalt. Als je dan bedenkt, we gaan het schilderen, maar je komt achter 40 jaar lang frituurvet aan de wanden. Ja, dan moet je andere keuzes maken in het proces.
Nu hoor ik eigenlijk bij beide projecten. Je moet compleet zijn om een helder en duidelijk beeld van te kunnen scheppen. Om vervolgens dat te gaan verbouwen of in ieder geval opnieuw te gaan herstructureren. Is daar een methode voor dat je zo compleet mogelijk kan zijn? Of is dat toch weer de praktijk versus de theorie in dit geval?
Ik denk dat je heel veel opdoet met praktijkervaring. Natuurlijk helpt een bouwkundige opleiding.
Moet overal aan denken.
Of een technische opleiding. Ja. Maar je moet vooral een heel goed team om je heen hebben. Dat is één. De leveranciers zijn daarin echt extreem belangrijk. Dat je de juiste uitzoekt, maar ook dat je de juiste relatie hebt. En ik denk dat in ons vak het belangrijk is dat je weet waar je dingen moet vinden. Dus dat je weet waar de nieuwste regels staan. Niet zozeer ze uit je hoofd kennen, maar ze kunnen vinden. Als er een probleem is of als er een situatie is, dat je weet bij wie je moet zijn om dit probleem aan te kaarten.
En is daar een soort methodiek voor waardoor je compleet bent? Of doen jullie dat via een soort van mindmap? Hoe werkt dat?
Nee, dat is wel echt wat Isha net ook al aangeeft, die ervaring. En daar nemen
maar
daar
moet je toch ergens vastleggen, want jullie leggen alles vast. Toch?
Bijna alles, inderdaad. In principe aan het einde van een project kun je natuurlijk een leerpuntenrapportage maken. Heel formeel. Daar leg je alles in vast wat je geleerd hebt wat dat betreft. Maar goed, als je ziet de hoeveelheid projecten die we doen, dan ga je niet alles weer eerst doorlezen voordat je daadwerkelijk weer met een nieuw project gaat starten.
Ik denk met name aan het begin het goed vaststellen van je eigen projectteam. Dus naast je bouw- of ontwerpteam is met name je projectteam. Hè? Wie betrek je vanuit de organisatie? Welke specialisten heb je nodig? En dat is wel ingewikkeld, want wij komen altijd als externe bij een organisatie. Je moet dus heel snel een organisatie leren kennen om te weten bij wie haal ik die honing.
Verduurzaming, gaan we het zo meteen over hebben.
Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
Vandaag heet day in de studio. Isha Dertiger en Sonja Goris zijn hier aanwezig. We hebben het al een hele tijd gehad over projectmanagement, wat jullie uitvoeren, facilitair management. En daar hoort ook een belangrijk onderwerp bij, dat is verduurzaming. Alle fronten eigenlijk. De kijk op de wereld is wat dat er gaat wel heel erg veranderd. Ja. Sowieso hoe je omgaat met verduurzaming, maar ook hoe je omgaat met het menselijke aspect daarvan.
Zeker. Menselijke aspect blijft daarin heel erg belangrijk. Wij doen projecten, maar daarbij heb je altijd te maken met mensen die er een langere tijd ook moeten gaan werken. Wij proberen daarin juist een omgeving neer te zetten die ook nou ja, een duurzaam gebruik heeft.
En de inzichten zijn daar wel de afgelopen jaren veranderd, toch?
Ja, op alle gebieden wel. Ook op materiaalgebruik, het inzet van huidig meubilair, het inzet van wanden en dergelijke. Eerder werd er heel snel alles uit een pand gesloopt. En tegenwoordig wordt er gewoon veel beter naar gekeken of het nog te gebruiken is.
En is dat dan zeg maar de bal die jullie oppakken, of dat het automatisch vanuit experts ook wel weer terugkomt op het moment dat jullie dat project...
Sterk afhankelijk van de organisatie voor wie we werken. Wij vinden het altijd een onderdeel. Wij zullen daar altijd over adviseren. Joh, doe dat. Het is misschien niet altijd goedkoper, maar het is wel beter voor de wereld. We laten een betere wereld achter. We gebruiken minder materialen. Je ziet bij grote corporates en grote semi-overheidsorganisaties dat ze vaak al een beleid hebben. Voor kleinere organisaties, MKB, zie je dat de opdrachtgever daar heel vaak nog zoekende is. Wat kan er nou? En duurzaamheid vind ik nog een beetje spannend. En moet ik dan alles zo doen? We zien dat de markt heel erg, de leveranciersmarkt er heel erg aan toe is. Er zijn steeds meer leveranciers die circulair meubilair aanbieden. Of die zelfs tweedehands ingezet circulair meubilair inzetten. En ook bouwers en aannemers zijn steeds meer bereid om te doen aan ofwel urban mining. Het uithalen van juiste producten uit een pand. Het hergebruiken. Als je het niet voorschrijft met elkaar, zal iedere aannemer nog steeds, of de meeste aannemers, nog steeds zeggen, ik ga voor nieuw. Want dat vind ik makkelijk, want dat ben ik gewend. Want het is niet zo dat het hergebruik van materialen het makkelijker maakt.
Maar dat wordt waarschijnlijk dan ook opgenomen in het programma van eisen. Begint bij zo'n project, toch?
Ja, zeker. En in de aanbesteding is het gewoon een eis. En dan moeten ze gewoon voldoen aan een aantal zaken. En dan wordt er wel ook specifiek gemeld wat er bijvoorbeeld hergebruikt mag worden. Je hebt natuurlijk ook best wel sterke eisen aan kabels, aan internetkabels en dergelijke. Heel veel organisaties die willen die wel graag vernieuwd hebben. Terwijl daar zijn ook al mogelijkheden in om die her te gebruiken. Dat staat dan nog wat meer in de kinderschoenen. Maar dan wordt er wel heel erg gekeken naar van kunnen we de wanden hergebruiken. Of de aannemer die koopt ze in, neemt ze mee terug en zet ze bijvoorbeeld op een school in. Als het niet meer in een kantoorpand in te zetten is.
Nu hadden we het in het begin van deze uitzending ook al over toch de vraag waar veel werkgevers mee te kampen hebben. Hoe krijgen we personeel weer terug dat kantoor in?
Ja.
En daar hebben jullie je in gespecialiseerd.
Daar kunnen wij het een en ander mee. We proberen het pand natuurlijk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ik had het er straks al even over de koffie. Als je al zorgt voor een lekkere koffie. Zorgt voor fijne ontmoetingsplekken. Maar ook verschillende manieren van werken op kantoor. Dan zijn mensen steeds meer geneigd om ook terug te komen naar kantoor. En ze vinden het ontmoeten ook gewoon heel erg fijn en belangrijk.
En dan heb je het over verschillende manieren van werken. Heeft dat te maken met dus de kantoortuin van vroeger? Die is er misschien nog wel, misschien ook niet. Maar ook wel weer de hybride werkplekken. Niet alleen een vaste werkplek.
Ja, dat klopt.
Wat zijn daar de belangrijkste trends waar jullie nu naar kijken?
Nou, wat je wel heel erg ziet is dat we de hele grote kantoortuinen echt wel meer gaan loslaten. Dat wordt toch niet altijd eens prettig ervaren. Mensen vinden het heel fijn om elkaar te ontmoeten. Dus je hebt steeds meer echt ontmoetingsruimtes. Die fijn aangekleed zijn met allerlei verschillende materialen. En je ziet heel veel ruimtes die ook ingericht zijn om met elkaar in teams te zitten. Waarbij mensen thuis zitten en op kantoor zitten.
Ja, wat mij opvalt in de markt is dat we eigenlijk nog een heel grote discrepantie hebben tussen organisaties. De ene organisatie is al heel ver, werkt 80% thuis, werkt nog maar 20% op kantoor. Heeft een beeld over waar ze dat kantoor voor gebruiken. Heeft daar ook gedrag over. Hè? Want wij kunnen een locatie verbouwen, maar je moet uiteindelijk ook dat gedrag veranderen van mensen. En andere organisaties zitten nog, soms zelfs nog, in kleine kantoorlocaties waarbij ze dus ieder een eigen kantoortje hebben.
Hoe is dat bij jullie overigens geregeld? Jullie hebben één hoofdkantoor in Den Bosch en verder?
Ja, we hebben een aantal kantoren in Nederland. Eén hoofdkantoor in Den Bosch. Die is echt heel specifiek ingericht volgens een visie. Waarbij mensen die iedere dag op kantoor zijn eigenlijk op de bovenste etage zitten. Of de bovenste etages waarbij als je meer naar beneden zakt, je eigenlijk een steeds openbaarder gebied toekomt. Waarbij ook het idee was, op de begane grond zou je ook als externe kunnen zitten werken, kunnen zitten vergaderen, bij elkaar kunnen komen. Daarboven ligt het bedrijfsrestaurant of eigenlijk de huiskamer, waarbij je ook met elkaar kan ontmoeten. Waarom? Omdat als je dagelijks ergens bent en je bent bijvoorbeeld van de administratie of je bent van de HR-administratie, dan heb je een ander type werkomgeving nodig dan een consultant die na een ritje naar Zeeland even op kantoor aanlandt en daar maar 1 of 2 uur is en dan ook nog 2 gesprekken wil hebben met collega's.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat je echt moet zorgen dat mensen die dus veel buiten de deur zijn, echt die beleving hebben dat als ze op kantoor komen, dat ze daar happy van worden.
Ja, zeker. Maar dat is ook door met elkaar op kantoor af te spreken. Want als je dus op kantoor komt, wil je ook je collega's zien. En dat vraagt ook een heel groot stuk verandering. Dus het is niet meer maar zo, ik ga naar kantoor en ik zie mijn collega's. Wij zitten door heel het land heen. Dus je zult daar iets meer in moeten doen, ja, wat dat betreft.
En nu zijn jullie in feite heel vaak, in de meeste gevallen, een soort van spin in het web.
Ja, dat klopt.
Al die bedrijven, stakeholders met elkaar laten communiceren, laten samenwerken. Wat zijn daar nou de belangrijkste crux in?
Het echt spiegelen van wat er gebeurt. Dus geen zoete broodjes. Gewoon praten over wat er gebeurt. Maar ook tonen aan mensen. Hè? Als de een zegt ik wil op dinsdag komen en de ander zegt ik wil op maandag komen en de ander zegt ik wil helemaal niet op kantoor komen. Wat dat veroorzaakt. En hè, dus welk effect heeft dat op je mede-collega's? Bij ons bijvoorbeeld binnen consultancy-tak van Heyday is het zo dat er een aantal junioren echt wel behoefte hebben aan meer mensen op kantoor. Daar moet je dus afspraken over maken. En dat kan niet alle dagen, maar daar moet je dus afspraken over maken van wanneer zie je elkaar. En als je dat doet, als je die afspraken maakt, elkaar er ook aan houden. Maar dan maakt het ook leuker. Als ik nu op kantoor kom en er is niemand, of zijn er alleen maar mensen van een andere afdeling die ik nooit zou spreken, dan heb ik geen behoefte om op dat kantoor te zitten. Want dan heb ik thuis, en dat geldt voor de meeste mensen gelukkig, heb ik thuis een veel betere plek. Want mijn koffie is beter, ondanks dat die op kantoor fantastisch is. Mijn thee is beter, mijn werkplek is beter. Ik kan de hond tussendoor nog even uitlaten. Dus je moet echt 1 die plek fijn maken, maar 2 ook afspraken maken. Waarom en wanneer ben je op die plek?
Nou, daarbij hebben we ook te maken in denken we Europa ongeveer wel, met een afnemende bevolking die op dit moment werkzaam is. Zoals even zo zoeken, maar ook een vacatureoverschot.
Ja. Ja, dat klopt inderdaad.
Hoe gaan jullie daarmee om? En dan met name in de zin van op het moment dat je dan bezig bent met het herstructureren van kantooromgevingen. De specialisten erbij betrekt. Hoe werkt dat?
Nou ja, voor onze eigen organisatie geldt het als wij zeg maar op zoek zijn naar nieuwe mensen. Dan geef je ook wel aan van wat zijn de dingen die we doen om collega's betrokken te houden en elkaar te blijven zien. Bij een andere organisatie heb ik onlangs een verbouwing gedaan waar echt 0 identiteit in het pand zat. Maar zij wel echt behoefte hebben aan nieuwe medewerkers. Een van de redenen om dus het pand te gaan verbouwen was ook om nieuwe medewerkers aan te trekken. En dat is dus ook een manier. Je probeert het gewoon zo aantrekkelijk te maken, ook voor nieuwe mensen.
En in hoeverre reikt dan de kennis, of in zin van de manier waarop Heyday toegepast kan worden? Want je had het net al over, jullie hebben consultants, interim, hospitality. Wat speelt er nog meer?
Dat is heel breed, inderdaad. We kunnen in principe het hele traject van start van een idee tot het opleveren van een gebouw, inclusief facilitaire dienstverlening, leveren aan organisaties. Dat kan ook voor wat betreft hospitality, hè? Dus mensen achter de receptie, maar ook hostess voor een vergadercentrum. Dat kan in het totale pakket, maar dat hoeft niet. Er is geen gedwongen winkelnering, dus mensen, de opdrachtgever zelf kan kiezen. Maar het is grappig als je het hebt over minder personeel. We zien dat juist in onze sector ook heel erg, hè, in het projectmanagement, dat wij ook steeds minder mensen tegenkomen met verstand van projectmanagement bij de klant. En vroeger had iedere opdrachtgever zijn eigen projectmanagers. Nou, er komen steeds minder mensen. Dus je ziet dat opdrachtgevers dat ook steeds meer gaan uitbesteden. Maar dat betekent ook dat de klant, de opdrachtgever, steeds minder verstand heeft van waar jij over adviseert of wat je managt.
Kan je het een beetje vergelijken met wat voorheen was? Ieder bedrijf had een IT-afdeling. En nu zeggen ze vaak toch wel van ja, dat vergt zoveel specialisme en zoveel ontwikkelvermogen. Omdat gewoon die ontwikkeling zo onwijs snel gaat. Dat gaan we uitbesteden. Daar gaan we een andere partij voor in de arm nemen. Is dat vergelijkbaar?
Semi. Het fijne is dat er nu ook gezien wordt dat projectmanagement echt een vak is. Dus dat je het niet meer als facility manager er gewoon even bij doet. Dat past gewoon niet in de tijd. En dat besef zit er gelukkig bij steeds meer mensen. Waardoor ze toch weer op zoek gaan naar projectmanagers. En het ook gewoon uitbesteden.
En is het eigenlijk ook zo dat inderdaad, je zegt ook, het is een vak. Maar volgens mij, de opleiding facility management is niet een opleiding die al decennia bestaat, toch?
Nou, Academie Diedenoord.
Ja, vroeger heette het toegepaste huishoudwetenschappen.
Ja.
En daarvoor heeft het nog een andere naam gehad. Maar het bestaat al een jaar of 30. Je ziet wel dat het vakgebied enorm aan het veranderen.
Professionaliseert ook.
Ja, zeker, ja.
Professionaliseren. Daarbij is facilitair projectmanagement denk ik wel een nieuw combinatievakgebied waarbij je de kennis tussen facilitair management en de kennis van projectmanagement probeert te combineren. Wat heeft dat voor voorbeelden? Omdat we niet alleen maar dus kijken naar die verbouwing of kijken naar een nieuwe dienstverlening, maar eigenlijk de combinatie zoeken tussen hoe maak je nou een werkomgeving die ook in de praktijk werkt, waar het schoon is, waar het lekker is, waar je graag zit, waar als er iets mis is met het meubilair ook gemaakt wordt. Eigenlijk die combinatie zoeken wij in onze projecten.
En wij denken dan dus ook al na, als wij als projectmanager betrokken zijn, over wat heeft dit straks voor gevolg voor de facilitaire afdeling. Gewoon ook qua mensen die ingezet worden, maar ook qua kosten. Want het vergt in je beheer natuurlijk heel veel kosten. Wij kunnen wel iets heel leuks bedenken, maar ja, als dat heel veel onderhoud vergt, vraagt dat ook weer heel veel geld.
Ja, en als je het moet samenvatten, stel je komt voor het eerst bij een bedrijf, dan ga je eerst op zoek naar, is er een blauwdruk? Klopt dat? Vervolgens ga je aan de gang met het formuleren van, hè, wat je eigenlijk net al zei, nou, de overdrachtsmanieren. Dus dat het niet meer de kennis bij een aantal mensen ligt, maar dat het ergens vastgelegd is. Is dat toch een van de belangrijkste? Als we deze uitzending terugpakken, volgens mij een van de belangrijkste lessen, toch?
Voor ons is het een van de belangrijkste lessen. Wat is je blauwdruk van je facilitair management, die vaak nog geen blauwdruk heeft? Wat is je blauwdruk van je projectorganisatie daaromheen? Heel vaak wordt de facilitaire afdeling gevraagd, doe even een verbouwing erbij of doe even dit. Daar juist die blauwdruk neerzetten is belangrijk. Maar waarbij je ook al rekening houdt met die dienstverlening die er ook bij zit. Met wat gebeurt er als ik nu secondhand, circulair, meubilair inzet? Wat doet dat met het onderhoud? Als ik een andere type vloer neerleg, wat houdt dat dan in voor het onderhoud van die vloer? Wat doet het met geluid als ik wel of geen verlaagd plafond inbreng? Met dat soort elementen rekening houden, dat maakt facilitair projectmanagement compleet.
Hoe zien jullie de toekomst van en dit vak en natuurlijk van Heyday?
Ja, de toekomst van Heyday, daar gaat ongetwijfeld nog een hoop gebeuren. We zijn natuurlijk een grote groeiende organisatie wat dat betreft. En ik denk dat er op het gebied van projectmanagement met name echt in de toekomst nog heel veel uitdagingen liggen.
Zijn er nog projecten waarvan jullie denken van als dat ooit op pad komt?
Ik ben eigenlijk een project aan het doen wat ik eigenlijk altijd had gehoopt.
Een droomproject?
Een droomproject. Ja, het is een complex project voor een museum in Groningen. Waarbij twee historische panden eigenlijk worden verbouwd. En tegelijkertijd er ook een nieuwbouw plaatsvindt achter dat gebouw. Maar er zitten zoveel elementen in die anders zijn of die uniek zijn, wat het voor mij wel een droomproject maakt. Of het altijd een leuk project is en of het altijd goed gaat, dat is natuurlijk een tweede.
Maar goed, daar ben je natuurlijk heel erg afhankelijk van iedereen die aan dit project betrokken is. Steek ons nummer op.
Zeker.
Maar kan je dat altijd sturen of moet je dat toch echt op een of andere manier met elkaar samen op een goede manier leiden?
Ik heb ooit een jaar verandermanagement gestudeerd en ik heb geleerd dat je vooral jezelf kunt sturen en een ander maar zeer beperkt. Dus je moet vooral opletten wat er gebeurt in zo'n groep. Veel gesprekken aangaan, echt een relatie aangaan met je opdrachtgever, met de stakeholders. En die gewoon regelmatig informeren en kijken wat er bij hen speelt.
Sonja, jij tot slot.
Een project. Ja, ik ben toevallig bezig bij een netbeheerder met een project wat ik heel gaaf vind. Ik vind verbouwen het mooiste wat er is. En hierbij mag ik al vanaf het begin af aan betrokken zijn. Wat dus ook wel een project is van een paar jaar. Waarbij je echt van sloop tot aan helemaal opbouwen en in gebruikname betrokken bent. Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf.
Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. Mooi dat jullie hebben kunnen vertellen over het werk bij Heyday. Isha Detiger en Sonja Goris. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem naluisteren? Kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
Let's Talk Business op New Business Radio.